Goedemorgen gemeente, welkom iedereen, ook de mensen die thuis meekijken, ook de gasten. Mijn naam is Fabian de Jong, vanmorgen gaat dominee Robert Jansen voor, vanmiddag ook. En volgende week de ochtenddienst dominee van Malligen en volgende week de middagdienst dominee van Heiningen. De Dirk Collect is vandaag bestemd voor de rustplek Dordt. En namens de kerkraad wens u een gezegende dienst. En we zingen... We beginnen met zingen met van Psalm 133, vers 1 en 3.
Het is een zegen van de Heere dat we deze morgen weer samen mogen zijn hier en op andere plaatsen met elkaar verbonden. En laten we in een moment van stilte ook tot die God gaan die ons heeft samengebracht. We spreken uit dat wij het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Laten we dat wat we net samen beleden ook al zingend beamen, dat Hij onze God is, niet op ruut geweld hebt uw macht gesteld. U, o koning, zegt, ik bemin het recht en onder uw beleid heerst gerechtigheid. Laten we zingen Psalm 99, daarvan het derde vers, waarna we luisteren naar de wil van God voor ons leven, om vervolgens samen het vierde vers van diezelfde psalm te zingen. Uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. Laten we samen luisteren ook hoe we volgens dat leven, naar dat leven kunnen leven. Door te luisteren naar de woorden van Deuteronomium 5. Waar Mozes aanhaalt dat de Heere gezegd heeft. Ik ben de Heere uw God. Die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult de zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, wat is het eerste van alle geboden? Antwoordde hij, Marcus 12, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Amen.
Hebben zo dadelijk de gelegenheid om de Heer ook te geven met dat wat we van hem hebben ontvangen in de dienst van het offer. Die is bestemd voor kerk en diaconie bij de uitgang, zoals gezegd, voor de rustplek. We willen dat ook samen in gebed bij de Heer brengen. Als we de Heer danken voor het samenkomen, bidden om de opening van zijn woord, de leiding van zijn Heilige Geest, willen we ook elkaar in gebed brengen en in het bijzonder ook naast degenen die al genoemd zijn op de zondag op Zuidhoven, willen we ook samen bidden voor Hans en Herma Jonker, familie Jonker. In de afgelopen week, einde van deze week, is de vader van Herma overleden. En willen de Heer bidden om zijn troost en kracht, zijn nabijheid ook in de dagen die komen gaan. Zullen we hen samen en elkaar in gebed bij de Heer brengen. Almachtige God en trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat u uw trouw hebt getoond in de geschiedenis door deze wereld te scheppen, door uw Zoon te zenden, door uw woord de wereld over te doen gaan. En dat u uw trouw ook deze morgen toont als we opnieuw samen mogen komen, dat uw woord hier en op allerlei andere plaatsen in de wereld mag klinken, dat we het mogen horen, dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. Heren, we bidden u om dat wat nodig is in ons persoonlijke leven ook, om die trouw ook te beantwoorden. Met vertrouwen. Vertrouwen op u, vertrouwen op dat wat u hebt beloofd. Vertrouwen op dat wat u hebt gedaan en wat u doet en belooft hebt te zullen doen. En help ons om elkaar ook te brengen bij dat vertrouwen als we samen bidden, samen zingen. Samen ook luisteren naar uw woord. Samen geven in de dienst van het offer. Als we mogen geven voor kerk, diaconie, rustplek. Geef dat het dan ook van harte mag gebeuren van dat wat u ons hebt gegeven. En dat het door mag werken en tot opbouw mag zijn van uw koninkrijk. We bidden u ook wel gegeven dat we vertrouwen ook in het ontmoeten van elkaar. Ook als we na de dienst zowel vanmorgen als vanmiddag de gelegenheid hebben om met elkaar door te praten, door te spreken over dat wat u ons gegeven hebt. De dingen die we in het leven tegenkomen in deze wereld. Geef dat we elkaar op die manier, op een goede manier, ook tot een hand en een voet zijn. Wees bij hen die zorgen bij zich dragen, die onrustig zijn en dingen bij zich dragen die het luisteren naar uw woord en concentratie in deze dienst in de weg zouden kunnen staan. Heer, er zijn dingen die kunnen spelen in ons leven, vanuit de week die achter ons ligt of wat er voor ons ligt, die ons zo bezighoudt dat het als een stoorzender werkt en we geen rust kunnen vinden. We bidden u, Heren, we komen samen voor uw troon en we leggen het bij u neer en brengen broeders en zusters bij u in gebed en brengen zo elkaar in gebed bij u. En we bidden u, geef toch dat in alle onrust in ons leven, alle drukte die er kan zijn in ons denken, in ons doen, het toch ook een moment van rust mag zijn, ook in deze dienst. Rust omdat we hebben beleden dat u trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat uw hand begon. Ook als wij van alles niet kunnen overzien. Heren, zo bidden we u ook voor een aantal van ons bij name die een bijzondere week ingaan. Zo bidden we u voor Zet Houweling en zijn familie. Als er een operatie zal plaatsvinden. Heren, we bidden u dat het toch goed mag gaan. Dat is ons verlangen, dat het hem verder mag helpen. Wees hem nabij in de operatie. En ook daarna en degene die de behandeling mogen verrichten. En we beseffen, en daarom komen we ook tot u aan het begin van deze week, dat we daarin helemaal afhankelijk zijn van u. En brengen hem ook in gebed bij u. Uit liefde voor hem. En liefde voor allen om hem heen. En zo hebben we ook vorige week gebeden voor onze zuster Hester van de Pannen. En we danken u nu ook samen met haar dat de behandeling mocht plaatsvinden in de afgelopen week. Maar ook voor het vervolg zijn we volledig afhankelijk van u. De onzekerheid die er is ook over of het wat voor een effect het zal hebben en of het effect heeft gehad. Heren, wees haar daarin ook nabij en allen om haar heen.
geef toch dat. Want we wensen ook dat ze daarin uw nabijheid mogen ervaren. En we verlangen ernaar dat er toch ook verbetering mag zijn. En merkbaar mag worden in de komende tijd. Heren, in dit alles geldt wat u ons hebt geleerd te bidden. Dat tegelijkertijd we ook bidden uw wil geschieden en uw koninkrijk komen. We zien uit naar dat moment dat er alleen maar vrede is. En dat er alleen maar welzijn is en dat alleen maar goed is in een relatie met u, in een relatie met elkaar. Dat alles gezond is. Dat er echt leven is. Leven waar de dood geen einde aan maakt. En heren, we danken u dat we dat leven mogen ontvangen door uw Zoon Jezus Christus. En we bidden u dat uw koninkrijk voltooit. Dat uw vrederijk komt. En in dat gebed bidden we u, Maranatha, kom Heer Jezus. En als teken van de verbondenheid die er door hem mag zijn met u en met elkaar, wil u ook bidden dat het een gezegend moment mag zijn als onze zuster Anja Kraan de bloemengroet mag ontvangen. Als dank ook voor de gave die zij het mogen inzetten en tot zegen mocht zijn en mag zijn. En wees toch ook nabij in dat moment en laat het toch ook tot zegen zijn als de groet door de gemeente gaat. Heer, we bidden u dat we ook tot zegen zullen zijn voor de mensen om ons heen als het gaat om de buurtlunch die gehouden wordt vandaag. Geef dat ook daarin iets mag blijken van de liefde die we van u hebben ontvangen. En dat uw licht mag doorstralen naar de wereld om ons heen. En als het gaat om het delen in die liefde, bidden we u ook. Of u wilt zijn bij familie Jonker. Wees bij Herma, wees bij Hans, wees bij de rest van de familie. Als ze deze week de weg naar de begraafplaats zullen maken. Heer, geef dat ze dan mogen ervaren dat u een God van nabij bent. Dat u hen draagt. Geef de rust en de vrede die nodig is. De troost en de kracht om dat te doen wat ook nodig is. Wees nabij ook in het vervolg. En geef ons ook als gemeente ogen om te zien wat nodig is. En dat we op de juiste momenten spreken en zwijgen. Laten en doen. Om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Heer, geef dat ze mogen ervaren. Dat als ze opkijken dat ze uw zegenende handen mogen zien. Om hen heen uw beschermende handen en onder hen uw dragende handen. Ga toch zo met hen mee deze week en ga zo met ons mee. En laat ons toch ook gedragen worden door uw woord en door uw geest. Geef dat uw woord in ons hart geplant wordt bij jong en oud. De kinderen die hier zijn, maar ook bij de kinderen die naar de zondagschool gaan. Want uw woord is datgene wat we als basis hebben gekregen in ons leven. We mogen weten dat u trouw bent aan uw woord. Maar geef dat we dat ook geloven. En dat dat doorwerkt in dat wat we doen. Zodat uw koninkrijk ook in ons en door ons heen gebouwd wordt. Ook vandaag. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we mogen geven in de dienst van het offer, zingen we samen wat in het Engels de Servant Song heet. Een beetje lastig te vertalen. Het dienaarlied. Het elkaar dienen. Wat erin gezongen wordt is: ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Jezus heeft bij het laatste avondmaal vlak daarvoor laten zien dat hij, hoe hij zijn leerlingen diende. En heeft ook gezegd dat hij dat als voorbeeld deed. Johannes 13, voor wie het na wil lezen. Maar het meest opvallende in dit lied is toch wel wat er dan volgt. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Het is niet alleen dat wij door Gods genade en in zijn kracht voor een ander iets kunnen, aan een ander iets kunnen laten zien van wat Christus ons heeft getoond. Iets van zijn licht mogen laten schijnen. Maar dat we ook de genade hebben en ontvangen om een ander ook ons te laten dienen. En te laten helpen op zijn weg. Laten we dat samen zingen terwijl we ook mogen dienen in de dienst van het offer.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Wat goed dat jullie er weer zijn. En misschien zijn er ook wel kinderen thuis, want er zijn heel veel mensen ziek en volgens mij ook heel veel kinderen. Dus misschien kijk je wel thuis mee, dan ook super fijn dat je kijkt. En we gaan even een heel kort, snel raadspelletje doen. Het is niet moeilijk, tenminste ligt een beetje aan hoe oud je bent. Het is niet moeilijk, denk ik. We krijgen zo 5 plaatjes te zien, achter elkaar. Moet niet te snel. En dan moet je even voor jezelf bedenken, wat is dat voor een beroep? Nou, het is echt wel makkelijk hoor. Nou, zeg het eventjes tegen je vader of moeder, fluister het even in de oor of schrijf het even snel op. Maar let op hè, zachtjes. Ja, we gaan beginnen. Nummertje 1. Wat is dat voor een beroep? Sst, zachtjes, sst, we gaan straks nakijken. Nummertje 2. Wat is dat voor beroep? Nummertje 3. Wat is dat voor beroep? Sst. Nummertje 4. En nummertje 5. Oké. We gaan nakijken. Kunnen we weer naar nummer 1? Nou, wat denk je? Ik hoor het al. Dat is een dokter, hè? Dat zie je aan de stethoscoop om zijn nek. Dat is de dokter. 1 punt. Nummer 2. Wat is dat? Dat is een bouwvakker, hè? Een meneer die in de bouw werkt, een timmerman. 2 punten. Nummer 3. De juf voor de klas. Goed zo. Nummer 4. Wat is dat? Een automonteur. Ja, dat is ook een gaaf beroep. Heel goed hoor, jullie hebben al 4 punten. En de volgende. Heel goed, dat is een herder. En die mag even blijven staan. Want daar gaat het vandaag over. Kijk, een herder is nou niet een beroep wat wij heel veel tegenkomen, hè? Een automonteur zijn wel veel mensen en juffen zijn er ook heel veel en bouwvakkers. Maar een herder zie je niet elke dag, denk ik. Maar dit is een herder en die loopt heel vaak in de bossen en op de hei bij in de buurt van Nijmegen. En weet je wat nou zo bijzonder aan het beroep van herder is? Dat was een beroep die heel veel voorkomt in de Bijbel. Weet je wel, hè? David was een herdersjongen. En weet je nog met kerst? Toen die herders daar in het veld zaten en dat die engel kwam om te vertellen dat Jezus was geboren, ging ook over herders. Weet je wat een herder doet? Een herder zorgt heel goed voor zijn schapen. Hij zorgt dat ze lekker vers gras krijgen, te eten krijgen. Maar hij zorgt ook voor bescherming, hè? Als er wilde dieren komen, dan moet de herder zorgen dat de schaapjes veilig zijn. En hij zorgt dat ze een slaapplek hebben. En weet je wat zo bijzonder is aan die schapen? Die schapen, die weten precies wie hun herder is. Want zij herkennen de stem van de herder. Alleen de stem van de herder, daar gaan ze mee mee. Nou, en nu heeft de Heer Jezus in Johannes 10, dat kennen heel veel vaders en moeders wel, maar jullie denk ik ook wel, een verhaal verteld over een herder. En weet je wat er dan in de Bijbel staat? En dat zegt de Heer Jezus zelf. Hij zegt, de schapen volgen de herder omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze niet volgen. Ze zullen wegvluchten, want ze kennen de stem niet. En weet je wat de Heer Jezus nou zo graag wil? Dat wij eigenlijk net als die schapen zijn. De Heer Jezus is onze herder. He, Jezus zegt, ik ben eigenlijk net als die herder. En jullie zijn mijn schapen. Maar weet je wat ik nou zo graag wil? Dat je alleen mijn stem herkent. Net zoals die schapen dat zo goed kunnen. Dat je niet met een vreemde meegaat. Of hè, dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die zegt, geloof jij in God? Nou, doe niet zo raar. Dat is echt heel ouderwets hoor. Nee, maar dat je weet, nee, met zo'n stem ga ik niet mee. Of als er kinderen een plannetje bedenken om te gaan pesten of te plagen. Dat zijn geen goede stemmen. Met zo'n stem wil je niet mee. Nee, we moeten de stem kennen van onze Heer Jezus, van de goede herder. En dan gaan we niet naar vreemde stemmen luisteren, want dan kennen we alleen zijn stem. En wij weten, dat weten die schapen, want waarom zouden die schapen alleen maar met die herder meegaan? Omdat ze weten dat dat de goede herder is die voor hen zorgt. Bij hem zijn ze veilig. En zo mogen wij weten, net als die schaapjes, als wij Jezus volgen, onze goede herder, dan zijn we echt veilig. We gaan er ook van zingen, een heel mooi lied, over dat Jezus onze goede herder is. En daarna mogen de kinderen naar de zondagschool.
Vorige week zijn we begonnen met lezen uit Bijbelboek Deuteronomium, met Deuteronomium 1. En we vervolgen dat vandaag door te lezen Deuteronomium 1 vanaf vers 9 tot 18. We hebben nu 3 schriftlezingen, dus we laten wel merken hoe die bij elkaar komen. De eerste twee zullen waarschijnlijk voor zich spreken. Dezelfde geschiedenis die we in Deuteronomium 1 tegenkomen, komen we ook tegen in Exodus 18. We lezen daarvan vers 13 en 24. Ik zou zeggen, zoek de verschillen. En dan daarna gaan we naar het Nieuwe Testament en lezen van Handelingen 6, de eerste 7 versen.
Deuteronomium 1, vanaf vers 9. Ik heb in die tijd tegen u gezegd, ik alleen kan u niet dragen. De Heere uw God heeft u talrijk gemaakt. En zie, u bent heden zo talrijk als de sterren aan de hemel. Mogen de Heere, de God van uw vaderen, aan uw aantal toevoegen 1000 maal wat u nu bent. En mogen hij u zegenen, zoals hij tot u gesproken heeft. Maar hoe kan ik alleen uw moeite, uw last en uw rechtszaken dragen? Geef voor uzelf ingedeeld naar uw stammen wijze, verstandige, ervaren mannen. Dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. Toen antwoordde u mij en zei, de zaak die u hebt gezegd te doen is goed. Dus nam ik uw stamhoofden, wijze en ervaren mannen, en stelde hen tot hoofd over u aan. Leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10. En beambten voor uw stammen. Ook beval ik in die tijd uw rechters. Luister naar de geschillen tussen uw broeders en oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling die bij hem is. U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak. Zowel de kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd zijn, want de rechtspraak behoort aan God. Maar de zaak die voor u te moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren. Zo beval ik u in die tijd al de zaken die u moet doen. Dan gaan we verder bij Exodus 18, vanaf vers 13. Leiders over het volk staat daarboven. Het gebeurde dan de volgende dag dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij, wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting terwijl heel het volk van de dag tot de avond tegenover je staat? Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed. Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is. Want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen. En jij moet de zaken voor God brengen. Jij moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen. Godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben van winstbejag. Jij moet leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10 over hen aanstellen. Zij moeten altijd over dit volk oordelen, maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader en deed alles wat hij gezegd had. En dan gaan we naar Handelingen 6, vanaf vers 1. De verkiezing van de 7 diakenen. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En in dit woord behaagde heel de menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.
Dit is het woord van God. Zalig ben je wanneer je dat woord van God hoort en het in je hart bewaart. Zeggen, werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staan vers 9 tot 11 van Deuteronomium 1. Waar Mozes zegt, ik heb in die tijd tegen u gezegd, ik alleen kan u niet dragen. De Heer uw God heeft u talrijk gemaakt en zie, u bent heden zo talrijk als de sterren aan de hemel. Mogen de Heere de God van uw vaderen aan uw aantal toevoegen, 1000 maal wat u nu bent. En mogen Hij u zegenen zoals Hij tot u gesproken heeft. In antwoord op de verkondiging zingen we samen weerklank 323. Wij willen u als hoofd en Heer dit woord van trouw nu geven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kan iemand de volgende uitspraak afmaken? 1 Nederlander, een theoloog. 2 Nederlanders, een kerk. 3 Nederlanders, een kerkscheuring. Ik weet niet of dat alleen voor Nederlanders geldt. Er zijn meer variaties mogelijk. Maar er zit iets herkenbaars in. Het wordt vaak een zegen genoemd als een kerk groeit en een nieuwe aanwas is. En groei kan er zijn doordat mensen van buitenaf lid worden of leden overkomen uit allerlei andere kerken. Maar ook kan er groei zijn doordat er een nieuwe generatie in de kerk geboren wordt. En je zou kunnen zeggen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar ook blijkt nog wel eens waar te zijn, zoveel hoofden, zoveel zinnen. Tja, je bent er maar mee gezegend. En dat is ook het thema van deze morgen. Met elkaar gezegend zijn. Met elkaar gezegend zijn. Mozes die zegt in vers 10 en vers 11 van Deuteronomium 1 dat het volk Israël met elkaar gezegend is. Maar tegen wie zegt hij dit? We hebben dat vorige keer gezien. In het allereerste vers, we hebben toen gelezen van dit Bijbelboek, wordt verteld dat Mozes tegen heel Israël spreekt. Maar daarmee is niet per se gezegd dat duizenden mannen en vrouwen en kinderen om Mozes heen staan, terwijl hij een toespraak aan het houden is. Maar met heel Israël benadrukt hij, of wordt hier benadrukt dat Israël een geheel is. En dat is in dit Bijbelboek een vanzelfsprekendheid. Die eenheid van Israël is een gegeven. En die eenheid die gaat ook over tijdsgrenzen heen en die gaat ook over generatiegrenzen heen. En in vers 9 haalt Mozes een herinnering op tegenover degene die hij nu voor zich heeft. Hij zegt, ik heb in die tijd, nou dat, die tijd waar hij het over heeft, dat is 40 jaar geleden bij de berg Horeb. In die tijd tegen u gezegd. En als hij dat zo zegt, dan zouden die mensen die hij voor zich heeft daarop kunnen reageren en met recht daarop kunnen reageren door te zeggen, nou, Mozes, daar hebben wij geen actieve herinnering aan. Want het is de vraag of zij daarbij zijn geweest. De generatie die 40 jaar geleden volwassen was, is er inmiddels niet meer. En samen met een volgende generatie stapt Mozes nu aan de grens van het beloofde land. Dat door God beloofde land. En Mozes zal zelf dat beloofde land ook niet binnengaan, dat weet hij. En voor zijn dood houdt hij 3 toespraken en die kunnen we lezen in het boek Deuteronomium. En de vorige keer hebben we gezien dat Mozes zijn eerste toespraak begint met het in herinnering roepen van de belofte die de Heere gedaan heeft aan hun voorvaders. De landbelofte die de Heere gedaan heeft aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob, staat nog open. Nou, het lag voor de hand dat toen wij daarbij stilstonden vorige week, dat we dan ook gingen nadenken over beloften van God die ook nu vandaag nog openstaan. En in dat licht hebben we het slot van 2 Petrus 3 met elkaar gelezen. En daar schrijft de apostel Petrus onder andere over de belofte van de wederkomst en de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is van levensbelang dat we blijven verwachten en blijven geloven wat de Heere beloofd heeft. Maar laten we niet vergeten om ook oog te hebben voor de belofte die hij vervuld heeft. En Mozes die vertelt die jongere generatie dat hij 40 jaar geleden al wees op de vervulling van een deel van Gods belofte aan hun voorouders. Veel kinderen in de kerk zullen die belofte ook wel kennen. Ik herinner mezelf hoe de meester op de basisschool vertelde over Abraham die van God dan naar de sterren moest kijken. En God had tegen hem gezegd, ik zal u zeker rijk zegenen en uw nageslag zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel. Je zult de kinderen die na je zullen komen, nageslacht allemaal zal zoveel zijn als de sterren aan de hemel. Genesis 22. Achteraf gezien, met de kennis van nu, vermoed ik dat Abraham wel wat slimmer was dan de meester. Want waarschijnlijk begreep Abraham meteen dat hij die sterren niet hoefde te tellen. Omdat ze ook niet te tellen waren. En ging hij niet als de meester met de vinger eerst een poging doen om ze te tellen. Om uiteindelijk dan maar de moed op te geven. Wat de meester ook niet vertelde, is dat Mozes later op die belofte terugkomt. En zegt, wat we net hebben gelezen, in vers 10. De Heere uw God heeft u talrijk gemaakt en zie, u bent heden zo talrijk als de sterren aan de hemel. Zie je wel dat de Heere zijn belofte houdt. Hij heeft al een deel van zijn belofte vervuld. Wat een zegen. En wat een wonder ook. Want het leek er lang niet altijd op dat er nog iets van die belofte terecht zou komen. Sarai, Rebecca en Rachel, de vrouwen van Abraham, Isaac en Jacob, die kregen lange tijd geen kinderen. En vervolgens, toen er een nageslacht was en er Israël was, toen werd Israël slaaf in Egypte. En daar heeft de farao geprobeerd een complete nieuwe generatie uit te roeien. En desondanks is toch dat volk gegroeid. Wat een zegen. En Mozes zegt, de Heere, uw God, vers 10, heeft u talrijk gemaakt. En dat heeft hij dus 40 jaar geleden al gezegd en benadrukt. En toen sprak hij ook op grond van Gods belofte de hoop en het gebed uit dat God het aantal zou verduizendvoudigen. Mogen de Heere, vers 11, de God van uw vader aan uw aantal toevoegen 1000 maal wat u nu bent. En mogen hij u zegenen zoals hij tot u gesproken heeft. Nou, 1000 maal, dat is gewoon hetzelfde als oneindig keer. Allemaal mogen ze deel uitmaken van het verbond dat de Heere met het volk gesloten heeft bij de berg Horen. Ze mogen deel uitmaken van die verbinding met God. Hij wil hen tot God zijn en zij zullen hem tot volk zijn. En dat is heel positief. En de Israëlieten die Mozes nu voor zich heeft zijn dus inmiddels 40 jaar verder. En wij zijn nog heel wat meer jaren verder. En er is in die jaren veel gebeurd. Israël verbrak in die geschiedenis tussen ons en toen vaak de verbinding met de Heere. En toen is de beloofde Messias, de gezalfde van Israël gekomen. Jezus. En hij kwam om een nieuwe verbinding te maken. Een nieuwe verbond met van de Heer met zijn volk Israël. Hij is de herder, we hebben dat ook gehoord bij het kindermoment, maar hij is de herder die gekomen is om de kudde terug te brengen bij God. In Johannes 10 gaat het daarover, wordt verteld dat Jezus de herder is. Er is iets waar we nog wel eens snel aan voorbij dreigen te gaan. Misschien kunnen de kinderen dat woord wel aanvullen. Er wordt niet gezegd Jezus is de herder, maar er wordt gezegd Jezus is de herder. Wat hoort ertussen? Jezus is de goede herder. Goede, dat wil zeggen dat er dus ook slechte herders zijn. En dat is ook de context waarin Jezus dit zegt. Hij zet het tegenover de slechte herders die hij voor een deel voor zich heeft. In tegenstelling tot de slechte herders, een slechte herder die geeft niet om de kudde en loopt erbij weg. Als er gevaar dreigt, geeft hij als goede herder zijn leven voor de schapen. Hij is gekomen, zegt hij, opdat zij leven in overvloed zouden hebben. En vervolgens spreekt hij prachtige en bemoedigende woorden voor iedereen die net als ik niet voortkomt uit het volk Israël. Hij zegt in Johannes 10, vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen en dat zal worden één kudde en één herder. Er zijn nog andere schapen die niet bij de kudde horen, die net als wat Annelies zei, de stem van de goede herder gaan horen. De Messias van Israël blijkt ook de redder van de wereld te zijn. En dat is niet een vanzelfsprekendheid. Door hem, door Jezus, staat de verbinding ook met God ook open voor anderen. Ook die moet ik binnenbrengen, zegt Jezus. En wat gebeurde er? Die kudde, die werd nog groter en groter en de kudde nam toe. En nog meer werden er toegevoegd. Nog meer zegen, zou je zeggen. Nog meer mensen die bij de Here zijn. Die, met een ander woord, Kyriaken zijn. Die kerk zijn. En want dat is wat kerk betekent. Kyriaken. Bij de Here, van de Here, gewijd aan de Here. En de kerk is een grote zegen. Of niet? In bepaalde gemeenten had nu al lang iemand amen geroepen. Maar ja, die komen op dit moment elders op dit eiland samen. Want één Nederlander, een theoloog. Twee Nederlanders, een kerk. En drie Nederlanders, een kerkscheuring. En wat er binnen de kerk gebeurt, is niet allemaal een zegen. En waar ligt dat aan? Aan wie ligt dat? Kun je al wat namen bedenken? Ik zal in elk geval één naam noemen van iemand waaraan dat ligt. Dat ligt namelijk aan mij. Misschien dacht u of jij dat net ook al. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Nou, ondanks dat ik het werk van de Heilige Geest in mijn leven zie, merk ik hoeveel last ik heb van mijn oude mens. Er is zonde, er is onrecht in mijn leven en daar hebben anderen last van. Ja, de kerk is een zegen. Dat is de kerk letterlijk. En we horen dat geregeld in de woorden van de zegen aan het einde van de dienst. De gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. En die zegen is een vervulling van de belofte van God. Maar er staat ook nog een belofte open. En die belofte is dat er een einde zal komen aan ongerechtigheid, aan zonde. En zover is het nog niet. En ik heb de kerk nodig. Want de kerk is gegeven om samen tegen zonde en ongerechtigheid te strijden, om samen Gods wil te doen. En de strijd die door de kerk gestreden wordt, zou een strijd moeten zijn tegen wat tegen Gods wil ingaat. Maar helaas gebeurt er ook zonde en ongerechtigheid binnen de kerk. Of zo u wilt, binnen een kerkverband. Tijdens een lezing legde een rabbijn aan niet-Joden uit dat Israël door God apart gezet is om zijn wil te doen. Er waren niet-Joden aanwezig en de rabbijn zei, Israël is door God uitgekozen, is apart gezet en moet Gods wil doen. En, dan zegt, en die rabbijn zei vervolgens, maar dan zeggen jullie waarschijnlijk dat dan wel erg slecht gelukt is bij ons, dat doen van de wil van God. En vervolgens kwam er een glimlach op zijn mond en vervolgde hij, maar dan zeggen wij dat komt omdat we zoveel last hadden van de buren. En toch lijkt Mozes het niet helemaal met deze rabbijn eens te zijn. Hoewel Mozes blijft benadrukken dat het een zegen is dat God dat volk groot heeft gemaakt, geeft hij ook aan dat die zegen een last is. Mozes heeft last van het volk. Het belast hem en die belasting is te zwaar. Vers 9, ik heb in die tijd tegen u gezegd, ik alleen kan u niet dragen. Maar waarom is die last zo zwaar? Vers 12, maar hoe kan ik alleen uw moeite, uw last en uw rechtszaken dragen? En vervolgens vertelt Mozes hoe een organisatiestructuur is opgezet om leiding te geven aan het volk. Vers 15, dus nam ik uw stamhoofd, de wijze en ervaren mannen, en stelde hen tot hoofd over u aan, leiders over 1000, leiders over 100, leiders over 50 en leiders over 10, en beambten voor uw stammen. Let op. Dit is dus een herinnering aan 40 jaar geleden. Dus de huidige generatie, die weet niet beter dan dat er verschillende leiders zijn. Die hebben niet anders meegemaakt. Dat was gewoon de praktijk. Toch roept Mozes aan de grens van het beloofde land in herinnering waarom dit nou tot stand is gekomen. Klinkt misschien allemaal heel praktisch. Maar waarom is dit gedaan? In de gemeente zijn we ook wel eens geneigd vooral aandacht te hebben steeds weer opnieuw voor hoe we dingen doen. In plaats van te beginnen bij waarom. Waarom doen we deze dingen? En al snel blijkt in Mozes betoog dat het gaat om Gods wil. En dat het gaat om zijn gerechtigheid die gedaan moet worden. Vers 17, de rechtspraak behoort aan God. Hij bepaalt wat juist is. En daarbij wil God mensen inzetten. En je ziet ook dat Mozes vertelt dat het volk bij dit alles betrokken is en een verantwoordelijkheid heeft. Vers 13, geef voor uzelf, ingedeeld naar uw stammen, wijze, verstandige, ervaren mannen, dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. En toen antwoordde u mij en zei, de zaak die u hebt gezegd te doen is goed. Het volk wordt ingeschakeld. Ja. En toch is dit geen democratisch proces. Democratie, dat betekent volk aan de macht. Maar Mozes zegt niet dat het volk bij meerderheid nu voortaan gaat bepalen wat goed is en wat slecht. Het blijft een theocratie, God aan de macht, waarbij hij mensen inschakelt. En het is zo ontzettend belangrijk dit goed voor ogen te houden. Het volk gaat nu niet bepalen wat goed en slecht is. God is aan de macht, niet het volk. En God bepaalt en hij schakelt mensen in. Want tijdens de voorbereidingen van deze preek kwam ik allerlei preken tegen waarin dit gedeelte uit Deuteronomium 1 direct verbonden wordt met de verkiezing van ambtsdragers in de kerk. Diaken, ouderlingen, predikanten. Nou, je kunt heel hard schudden aan deze tekst. Maar daarmee komt nog niet meteen onze ambtsstructuur of een verkiezingsreglement uit dit tekstgedeelte dwarren. En met die insteek om zo in één keer een sprong te maken, gaat meteen de aandacht nog weer naar hoe, in plaats van naar het waarom. En op papier werkt bijna elke structuur. Maar wat is het doel? Daarom hebben we de geschiedenis ook bekeken vanuit Exodus 18. Diezelfde geschiedenis. En daar blijkt dat het doel niet is om kerkje te spelen. Maar dat het doel is kerk, curiake, aan de Heere gewijd te zijn. Want Jethro die vraagt aan Mozes, waarom die in zijn eentje van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zitting houdt, terwijl de mensen zich om hem heen verdringen. En dan in zijn antwoord gaat Mozes niet in op waarom hij dit alleen doet, maar wel op waarom hij dit doet. Vers 15 van Exodus 18. Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Het gaat om het leven naar Gods wil en het gaat om vrede. En Jethro die geeft advies en die zegt dan, Exodus 18 vers 23, die zegt dan ook, als je dit doet en God het je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Nu is er nog een gedeelte waarin we iets van deze geschiedenis en het waarom meekrijgen. Dat vinden we in nummer 11. In nummer 11 wordt beschreven dat het volk enorm aan het klagen is bij Mozes. En dat geldt voor jong en oud. En dat wordt Mozes te veel. En dan in nummer 11, vers 11, daar zegt Mozes, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen dat u de last van heel dit volk op mij legt? En dan vers 14 van nummer 11, ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En als u mij zo wil behandelen, dood mij dan toch meteen als ik genade in uw ogen gevonden heb en laat mij niet mijn onheil aanzien. De Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn, en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van de ontmoeting brengen, en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. Vind jij het ook niet bijzonder als je deze gedeelten even zo naast elkaar legt? In Deuteronomium 1 lijkt het alsof die structuur met die verschillende leiders over zoveel en zoveel een voorstel van Mozes is geweest. In Exodus 18 is het schoonvader Jethro die ermee komt. En in nummer 11 lijkt het een opdracht van de Heere te zijn. En toch past het allemaal bij elkaar. Want de Heere kan mensen op je pad brengen om je wijze raad te geven, om zijn wil te doen. En zo kan de wil van God ook jouw wil worden en kunnen ook anderen daar weer in meegenomen worden. En in alle drie gedeelten wordt de afhankelijkheid van God benadrukt. Mozes benadrukt dat hij het niet alleen kan. En het gaat erom dat Gods wil gedaan wordt en er gerechtigheid en vrede is. Jethro die wijst op de wil van God. Hij wijst op de wil van God, van de God die alleen vrede kan geven. En de Heere wijst zelf op de geest die hij geeft aan Mozes en anderen om de last van het volk te kunnen dragen. En dat er wat dat betreft een doorlopende lijn is, dat zien we in het nieuwe verbond. Het Nieuwe Testament. We lazen Handelingen 6. Waar verteld wordt dat het aantal discipelen toeneemt. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. In die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam. Eén discipel een theoloog. Twee discipelen een kerk. En drie Handelingen 6. Die groei is een zegen, maar door die zegen hebben ze ook last van elkaar. En er is iets aan de hand met de Grieks sprekende weduwe. Maar er is ook iets aan de hand met de 12 apostelen. Uit alles blijkt hier dat de verkondiging van het woord van God niet in gevaar mag komen. Zij volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Handelingen 6 vers 4. Dat speelt er voor de apostelen. Dat dreigt in gevaar te komen. Zij brengen de gemeente bij de Heren in gebed. En maken de wil van God bekend aan de gemeente. En het gaat om de voortgang van Gods koninkrijk. Daarom. Het gaat om het leven met God. Het gaat om zijn gerechtigheid. Het gaat om zijn vrede. En net als in Deuteronomium 1 wordt de gemeente bij dit alles betrokken. Vers 2 van Handelingen 6. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich. En opnieuw is dat proces niet democratisch, maar theocratisch. Nou, wat is er nou aan de hand met die Grieks sprekende weduwe? Dat gaat om wat je wel noemt diaspora-joden. De diaspora is de ballingschap. Door die ballingschap, jaren geleden, eeuwen geleden, is het zo gekomen dat joden verspreid zijn over de wereld. En zo komt het dat er een heleboel joden buiten dat gebied van Israël zijn geboren en opgegroeid. En ook andere talen spreken. En op dat moment, iets eerder eigenlijk dan de geschiedenis van het Nieuw Testament, wordt het Griekse Rijk heel groot en Grieks wordt een wereldtaal. En in de tijd van het Nieuw Testament, daarom is het Nieuw Testament ook in het Grieks geschreven, is Grieks de wereldtaal. Net als het Engels vandaag de dag. Dus met deze weduwen die uit allerlei gebieden komen, die een andere taal spreken, wordt in het Grieks gecommuniceerd. Want dat is de wereldtaal. En niet het Aramees zoals plaatselijk in Jeruzalem gebeurt. Nou, de klacht is dat deze specifieke groep weduwen over het hoofd gezien worden bij wat er staat in Handelingen 6 vers 1, het dagelijkse dienstbetoon. Nou, dat druist sowieso in tegen wat we gelezen hebben in Deuteronomium 1. Waarin zo sterk benadrukt wordt dat er geen aanzien des persoons mag zijn. Rechters moeten ook onpartijdig zijn en daarbij maakt het niet uit of het gaat om een Israëliet of om een vreemdeling staat daar. Nou, nu worden deze Grieks sprekende weduwen overgeslagen. En dat kan niet. Maar waarin worden ze overgeslagen? Vaak is gedacht dat ze niet geholpen werden. Stel dat er een maaltijdproject in de gemeente was, waarbij allerlei mensen ontbijt aan huis ontvingen, dan ontvingen deze weduwen niet dat dagelijkse ontbijt aan huis. Is dat het? Dat zou kunnen, maar is een uitleg van anderen niet veel aannemelijker? Het is bekend namelijk dat weduwen, zoals bijvoorbeeld Dorcas, betrokken waren bij het omzien naar elkaar en het omzien naar anderen. Ze werden ingeschakeld. De klacht kan betekenen dat de Grieks sprekende weduwen niet worden ingezet. Zij worden niet ingeschakeld bij dit stukje dienen van God. En de diakenen die aangesteld worden zijn niet de nieuwe bezorgservice die wel deze weduwen gaan opzoeken. En dat zou ook allerlei vragen oproepen waarom dan de leden van de huidige bezorgservice niet eens flink ter verantwoording zijn geroepen en hun laakbare gedrag niet aanpakken. En aanpassen. Nee, die diakenen zorgen ervoor dat ook deze weduwen worden ingeschakeld bij het dagelijkse dienstbetoon. En de diakenen worden niet aangesteld om het allemaal maar zelf te gaan doen. Maar ze zijn er om de gemeente te laten leven zoals past bij het leven dat Christus gebracht heeft. De zegen werd een last. En die last werd weer tot zegen. Want zo klinkt er in dat laatste vers dat we gelezen hebben uit Handelingen 6. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. Nog meer toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Kunnen we tegen elkaar zeggen: ik ben gezegend met jou. En ik hoop ook jou onder Gods zegen tot zegen te zijn. Ik ben gezegend met jou en ik hoop onder Gods zegen ook jou tot zegen te zijn. Gemeente, hoe brengen wij elkaar bij het luisteren naar en het doen van de wil van God? Laten we bidden om wijsheid. En laten we bidden dat Hij ons gereed maakt voor het beloofde land. Laat uw koninkrijk komen ook in ons en door ons heen. Laat uw wil geschieden ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk. Geprezen zij de Heere van de kerk. Halleluja. Amen. Het is een zegen als je samen met zoveel anderen dat gebed dat we net zongen mag bidden. Zoveel stemmen mag horen die hetzelfde bidden en zingen. En zo mag het ook een zegen zijn als we samen met dezelfde woorden tot de Heer onze God naderen en het gebed bidden dat onze Heiland ons heeft geleerd te bidden, in de hoop dat daar nog vele stemmen aan toegevoegd worden. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan samen het lied voor de zegen aanheffen, waarin we samen al biddend zingen, ons gebed vervolgen. Leer ons Heer vrijmoedig spreken over uw verlossend werken. Geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk. Ontvang de zegen van de Heer en zullen we daar antwoord op geven door samen te zingen: Ere zij de Heer der kerk. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.